onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het vijfde vers van Psalm 145, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 145e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het tiende vers van Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En wat er verder volgt uit het tiende vers van Psalm 147, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Openbaring. Daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemden nu Openbaring 20, de versen 1 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij nog een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen, en zij zaten op dezelfde, en het oordeel werd hun gegeven, en ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overigen der doden werden niet wederlevend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de 4 hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welker getal is als het zand aan de zee. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend dat des levens is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hem waren, en zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs, dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de verzen 1 tot en met 6 van Openbaring 20. Openbaring 20, de verzen 1 tot en met 6 die zojuist aan u zijn voorgelezen. Zingen wij van Psalm 67... het tweede vers, de volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. En het derde vers, de volken zullen, Heere, u loven, o Heere, u loven altemaal. De versen 2 en 3 van de 67ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, telkens opnieuw laat het boek Openbaring ons zien dat Christus de grote overwinnaar is. Hij heeft getriomfeerd over de duivel. De moederbelofte is vervuld. De kop van de slang is vermorzeld. Ook in Openbaring 20 komt er duidelijk uit dat Christus de grote overwinnaar is. De allerbelangrijkste vraag die een ieder zichzelf moet stellen is dan ook deze: mag ik delen in die overwinning? Of laat ik het zo zeggen, heeft de overwinning van Christus gestalte gekregen in mijn hart en leven? Van wie ben ik een onderdaan? Wie dient u? Wie hebben jullie lief? Dat zijn de allerbelangrijkste vragen die ons bezig zouden moeten houden, nu Openbaring 20 voor ons geopend ligt. Wat een reden tot dankbaarheid en aanbidding en verwondering. Als de werken van de duivel in eigen hart en leven in beginsel verbroken zijn. Als Christus daar als overwinnaar plaats heeft genomen op de troon, waarvan nature de Satan zetelt en waar we zelf voor gekozen hebben in Adam. Dat kan u alleen, omdat Christus als de grootste wetsovertreder ooit geoordeeld is. Dat kan ook alleen omdat hij volmaakt gehoorzaam is geweest. Als overwinnaar is hij ten hemel gevaren nadat hij als overwinnaar uit graf en dood is opgestaan. En hij boekt telkens opnieuw overwinningen in harten en levens. Wat een reden tot gebed als we hier niets van kennen. Wanneer we nog een gewillige slaaf van de duivel zijn. Hem dienen. De zonde liefhebben. O geliefde gemeente, laat het heden der genade toch niet voorbij gaan. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Want die alle ernstige, welmenende roepstemmen en nodigingen naar zich neer blijft leggen, die zal uiteindelijk getroffen worden door het rechtvaardig oordeel van God. En nu mogen wij vandaag nog in de kerk zijn. De Heere draagt en spaart ons nog. Hij staat met wijd uitgebreide armen en hij meent het als hij het zegt. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Buig toch de knieën en smijk. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Hoe zalig is het die koning te dienen die de grote overwinning behaald heeft op de vorst der duisternis. Christus is overwinnaar. Dat schrijven wij boven onze tekst. En met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats gebondenheid en ten tweede zaligheid. Christus is overwinnaar. In de eerste plaats gebondenheid en ten tweede zaligheid. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, een engel. Hier wordt volgens de kanttekenaren verwezen naar Christus. En dat klopt ook in die zin dat we in Openbaring 1 vers 18 lezen dat Christus de sleutel van de hel en van de dood heeft. Hij is het die als overwinnaar die sleutel gebruikt. Uit de hemel afkomen. En hij heeft de sleutel van de afgrond. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat die afgrond is niet de plaats waar de duivel en de zijnen voor eeuwig zullen zijn. Dat is u voorgelezen uit het 10e vers. Dus die afgrond is niet de poel des vuurs en zulvers, al waar het beest en de valse profeet zijn, en waar men gepijnigd zal worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Maar het is een voorlopige verblijfplaats van de duivel. Plaats in de aarde, zo wordt dat voorgesteld, met een schachtenverbinding naar boven. En als die verbinding niet is toegesloten, dan kan de duivel daaruit komen. En dan moeten we denken, jongens en meisjes, aan de bezetenen van Gadara. De duivelen vroegen of zij niet heengezonden zouden worden in de afgrond. Dat is nou precies hetzelfde woord als hier wordt gebruikt. En het werd hen toegelaten om in die zwijnen te varen. De afgrond. De voorlopige verblijfplaats van de duivel. Hij is als het ware al gearresteerd. Hij is overwonnen. En uiteindelijk zal hij komen als de dag van de wederkomst daar zal zijn. In die plaats die brandt van vuur en zilver. Wat een rijke troost is dat nu eigenlijk dat Christus de sleutel van de afgrond heeft. En dat hij een grote keten in zijn hand heeft, een grote ketting. En dat hij de draak grijpt. Zoals we dat lezen in vers 2, de duivel, de oude slang, welk is de duivel en Satanas en bond hem 1000 jaren. De duivel wordt gebonden. En eigenlijk is daar al iets van te zien als de moederbelofte wordt gegeven. Want dan klinkt daarin door dat de duivel niet alle macht heeft, maar dat Christus over hem zal triomferen. En als de zaligmaker op aarde is, dan wordt dat ook duidelijk tijdens zijn omwandeling. We hebben te denken aan de verzoeking in de woestijn. Wie is dan overwinnaar? De duivel of Christus? Dan is Christus overwinnaar. Want hij wijst al die verzoekingen af. En hij wijst daarbij op de inhoud van het woord. Er staat geschreven. Dat is een les voor ons. Als de duivel met zijn verzoekingen komt, dat we Gods woord mogen gebruiken. Er staat geschreven. het zwaard des geestes moet gebruikt worden in de strijd tegen de duivel. En wie dat niet doet, die geeft de duivel ruimte en plaats in hart en leven. En dat veroorzaakt duisternis in het leven van Gods kinderen. Nee, niet de eeuwige duisternis. Want Christus is in de drieuurige duisternis ingegaan en heeft daarin geleden wat al de zijnen verdiend hebben en verlossing daarvan verworven. Dus hoe donker het ook wordt door eigen schuld en hoe benauwd het ook kan worden door het toegeven aan de zonde, het zal de duivel toch nooit gelukken één van Gods kinderen uit de hand van de zaligmaker te rukken. Was dat een rijke troost, geliefde gemeente, wanneer we de Heere echt mogen dienen, wanneer we er weet van mogen hebben dat de duivel van de troon is gestoten en dat Christus koning is geworden in hart en leven. En dat weet je hieruit, dat er liefde is tot die koning en dat je uit liefde doet wat die koning vraagt, dat je uit wederliefde wilt handelen en wandelen zoals hij dat eist. Niet om daar wat mee te verdienen, maar uit ootmoedige dankbaarheid en erkentelijkheid jegens die God die zo oneindig goed en zo rijk aan genade, ontferming en barmhartigheid is. Wat een wonder dat te mogen kennen. De duivel, zijn werken werden al verbroken tijdens de omwandeling van de zaligmaker op aarde. Dan zien we wel iets van die overwinning schitteren, bijvoorbeeld in die bezetenen van Gadara. Al die duivelen werden uit hem uitgeworpen. En ten diepste zien we het bij iedere bekering, bij de opstanding uit het graf van de zonde en van de dood, bij de opwekking uit die toestand waar we onszelf in gebracht hebben, waar we geen last van hebben, waar we ons uit eigen beweging echt niet van willen verlossen, maar waar de Heere uit verlost naar zijn welbehagen, door zijn almacht tot eer van zijn naam. Rijk dat te mogen kennen. Stof tot aanbidding en verwondering. Als de werken van de duivel van binnen verbroken werden, als het dienen van God uit liefde werkelijkheid werd, als de zonde gekend werd, beleden werd, vergeven werd, en als vanuit Christus die levenssappen worden toegestuurd om werkelijk te leven. Want dat wordt met het leven bedoeld, ook in Openbaring 20. Dat echte, dat geestelijke leven, dat leven tot eer van Gods naam. De duivel gebonden. En wanneer we denken aan het werk van Christus op aarde, dan kom ik opnieuw terug op Golgotha. Daar is de overwinning op de duivel werkelijkheid geworden. De duivel dacht het gewonnen te hebben, maar heeft het juist verloren. Het is volbracht. Wat beloofd werd in de moederbelofte, is vervuld. De duivel gebonden door Christus, die de overwinnaar is. En Christus is nu gezeten aan de rechterhand van God. En hier wordt hij getekend als iemand die afkomt uit de hemel met een grote keten. Waarom een grote keten? Een grote ketting wel. Omdat de duivel machtig is. Die valt niet zomaar te binden. En zo wordt de draak gegrepen, de oude slang. Hij wordt oud genoemd, omdat hij al in het paradijs met zijn werk is begonnen. Is het ook dat God gezegd heeft en de mens heeft geluisterd naar de duivel, de oude slang, welke is de duivel En duivel, dat betekent lasteraar. Hij die het werk van God door elkaar werpt. En al is de duivel gebonden, dat wil niet zeggen dat de duivel helemaal niets meer kan. Al is de duivel nu overwonnen op Golgotha. En al kan hij de prediking van het evangelie wereldwijd niet tegenhouden. Toch heeft hij onder de toelating van God nog een bepaalde invloed. Hij probeert onder het woord vandaan te trekken. Zien we dat wel, geliefde gemeente? Is dat onze grootste zorg? Als er zijn uit ons gezin, uit onze familie, uit onze gemeente, die niet meer naar Gods huis komen om Gods woord te horen, die de Bijbel niet meer lezen, die niet meer bidden. De duivel probeert alles om onder het woord vandaan te halen, want hij weet dat dat woord het middel is in de hand van God om doden levend te maken. En hij zaait ook onkruid tussen de tarwe, dwalingen en ketterijen, gemengd met ware dingen, moeten we ook oog voor hebben. Ook onze tijd is daar vol van. Wanneer gezwegen wordt over zonde en schuld, wanneer alleen maar over verlossing wordt gesproken, ja, dat kan toch eigenlijk niet eens. Want waarvan moet een mens verlost worden? En waartoe moet een mens verlost worden? En zegt Gods woord ons niet duidelijk dat er een wonder moet gebeuren in dit leven? Het wonder van de levendmaking, van de waarachtige bekering, van het zaligmakende geloof, van de vergeving der zonden en een heilig leven tot eer van God. En dat zal uiteindelijk uitlopen op de eeuwige zaligheid. En weet u wat de duivel ook probeert? Dat zien we in de gelijkenis van het zaad. Om dat zaad dat gezaaid wordt weg te pikken. Om ons direct naar de kerk die zal weer bezig te houden met allerlei andere dingen die niets te maken hebben met de dingen die we gehoord hebben. De noodzaak, het wonder en de werkelijkheid van de waarachtige bekering, de levendmaking, het leven tot eer van God. De duivel wordt om de mensenmoorder van de beginnen. Hoort u het? De mensenmoorder. Hij wil niets liever dan dat wij allemaal in de eeuwige dood zullen komen. En nu komt de Heere tot ons en hij zegt het, dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. En weet u wat nu zo rijk is? Nu kan de duivel de voortgang van dat woord en de zegen op dat woord niet tegenhouden. Dat moeten we ook verstaan onder het gebonden worden van de duivel. En hij, dat is Christus, greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. Een lange tijd. 10 maal 10 maal 10. 3 maal het getal van de volheid. Een tijd door God bepaald. Een tijd waarin Christus werkt door zijn woord en door zijn geest. Want wat gebeurt er met de duivel? We lezen dat in vers 3. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem. Daar komen we meer tegen in de Bijbel. De duivel die dacht de leeuwenkuil te verzegelen boven het hoofd van Daniël, is ook gebeurd. Maar weet u wat nou niet gebeurde? Daniël werd niet verslonden. De Heere bewaarde hem. En de duivel heeft ook de hand gehad in dat verzegelen van het graf van Christus. Maar Christus liet zich niet tegenhouden door die verzegelde steen op het graf. Hij is opgewekt en opgestaan uit de doden als overwinnaar. En datgene wat de duivel nu Daniël wilde aandoen en Christus wilde aandoen, wordt hem zelf aangedaan. Want hij is overwonnen. En dan staat erbij, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. De volken niet meer verleiden. Daarom Psalm 67 gezongen. De volken zullen u belijden. De volken zullen de Heere dienen. Dus daar ligt in ieder geval ook in opgesloten dat al datgene wat de duivel doet het zendingswerk niet kan tegenhouden. De Heer heeft duidelijk beloofd in het Oude Testament dat er uit alle volkeren toegebracht zullen worden. En wat de duivel ook probeert, hoeveel zendelingen er ook zijn omgebracht, toch gaat dat werk door. We bidden daar 's middags om. Zegen op het zendingswerk. Bidden jullie er ook wel eens om, jongens en meisjes? Ouderen, vaders en moeders, bid u er ook om dat het zendingswerk wereldwijd gezegend mag worden. En dan zal het uiteindelijk zo worden dat alle volkeren de Heere zullen dienen. Het gaat uiteindelijk heen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Dan zal daar niemand meer zijn die de Heere niet dient. Is dat geen heerlijke toekomst? En wat er in die tussentijd allemaal gebeuren zal, dat is voor ons nog verborgen. Wij kennen ten dele. Maar er staan wel rijke beloften in het woord van God voor het volk der Joden. Bidden we daar ook om. Dat het werk, dat de evangelieverkondiging onder de Joden rijk gezegend mag worden, dat ook dat volk Christus mag dienen, het van hem mag verwachten, alleen op zijn gerechtigheid zal bouwen, want buiten die gerechtigheid is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En zeker, het is waar. En daar wijst ook de eerste kanttekening op bij Openbaring 20... dat er steeds sprake zal zijn van verdrukking, van moeite, van vervolging. Maar ondanks dat alles gaat de Heere door met zijn werk. Dat zien we toch al in het boek der Handelingen. Wat heeft Paulus niet ondervonden? De marteldood gestorven en ook Petrus en anderen. Denk aan Stefanus. Maar de Heere is doorgegaan met zijn werk. De duivel heeft dat niet kunnen tegenhouden. En nou een stapje verder, geliefde gemeente. De duivel heeft het ook niet kunnen tegenhouden dat in ons land het evangelie verkondigd is. Het evangelie van de gekruisigde Christus, waarin doorklinkt dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. En dat is nou stof om de Heere groot te maken en te verheerlijken. Ieder die hem in waarheid mag dienen, wie weten mag van het verbreken van de werken van de duivel in eigen hart en leven, die heeft zoveel stof om het uit te roepen. De duivel heeft het niet kunnen tegenhouden dat de Heere in mijn hart en leven is gekomen. De wereld heeft het niet kunnen keren en de zonde is ook geen belemmering geweest. De Heere heeft zijn koninkrijk in mijn hart en leven gevestigd. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En geef dat ook geen hoop en verwachting voor deze tijd, geliefde gemeente. Dat de duivel het werk van God niet kan tegenhouden, ook niet onder ons nageslacht. Zolang de zon en de maan aan de hemel zullen staan, zal de vreze van Gods naam gevonden worden op deze aarde. Het late nageslacht zal hem vrezen, dienen en liefhebben. Buig dan de knieën. Roep de Heere aan. Smeek telkens opnieuw uw koninkrijk komen. Hij werpt de troon des Satans neer. De Satan gebonden. De Heere staat erboven. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden als die 1000 jaren zullen geëindigd zijn. En voor dat woordje geëindigd staat er nu hetzelfde woord als het woord voor volbracht. Het doel is bereikt, betekent dat. De Heere zal ook in die 1000 jaar zijn doel bereiken. En dan zal daar nog een benauwde tijd komen, maar het zal maar een kleine tijd zijn. En hoe dat ook precies zal zijn. De kanttekenaren menen vlak voor de wederkomst. En dat dan, na een korte tijd, de definitieve glansrijke volkomen overwinning van Christus werkelijkheid zal worden. En zo kan het ook zijn in het leven van Gods kinderen. Dat de duivel onder de toelating van God het soms nog heel benauwd kan maken. En dat het zelfs eerlijk beleden moet worden. Ik heb niet genoeg gewaakt. Ik heb niet genoeg gebeden. Ik heb niet genoeg het zwaard des geestes gehanteerd. Ik heb het niet genoeg gezegd. Er staat geschreven eigen schuld. Dat het nu zo moeilijk, zo donker en zo benauwd is dat het zo stormt in mijn hart. Het is nu weer vrij rustig in de natuur. Gisteravond en vannacht heeft het gestormd. Nou, zo kan dat geestelijk ook zijn. Dat daar de stormen opsteken, maar dat de Heere weer rust geeft. Want Hij is de getrouwe jegens ontrouwen. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Gebondenheid. En ten tweede ook zaligheid, vers 4. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. Zij mogen al delen in de overwinning behaald door Christus. Want wie zijn het die daarin nu al mogen delen, ook gedurende die 1000 jaren... waar Openbaring 20 van spreekt, dus gedurende de tijd dat de duivel de volken niet kan verleiden, wel, dat zijn zij die in Christus ontslapen zijn. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. Martelaren, onthoofd. Met de bijl onthoofd staat daar eigenlijk om het getuigenis van Jezus, om het uitkomen voor zijn naam. En dat is zelfs ook werkelijkheid geweest in de 80-jarige oorlog, toen de Romeinse tirannie er was en wie het beleed alleen op Christus en zijn werk te betrouwen, niet op Maria of andere heiligen, die werden ook gemarteld en gedood en om het woord Gods. Dus vasthouden aan het woord, wat daar ook tegenop komt en wat daar dan ook gebeurt. Ik noemde al Stefanus, Paulus en Petrus. Wat er dan ook gebeurt, op welke manier onder de toelating van God de marteldood ook werkelijkheid wordt. Het betekent ingaan in eeuwige heerlijkheid. En naar de ziel al gaan delen in de overwinning die Christus heeft behaald. En die het beest, dus de Romeinse keizer, betekent dat in die tijd. En in onze tijd betekent het dat we niet meedoen met de werelddienst, de afgoderij die daar is te vinden. Waar ik ook de vorige keer iets van gezegd heb. De rijkdom, waardoor de duivel velen verleidt en uiteindelijk zo brengt in de eeuwige rampzaligheid. Het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden. Ook dat beeld, dat buigen voor het borstbeeld van de keizer, dat wier ook offer aan dat beeld. Meedoen aan de verering van sporthelden. Meedoen aan de verering van staatslieden die als goden vereerd willen worden. Denk aan Noord-Korea. Wie daar niet aan meedoet, komt op zijn minst in een strafkamp terecht. En kan ook gedood worden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. Weet u nog wat dat merkteken is? Het bewijs dat je aan het borstbeeld van de keizer geofferd hebt en daarvoor bent neergeknield. Niet meedoen, dan val je op. Kun je gevangen genomen worden. Kan de marteldood werkelijkheid worden. Wij kunnen bespot worden. Wanneer we niet mee willen doen met de algemene afgoderij van deze tijd. En wie weet wat er nog zal komen. Dat merkteken aan het voorhoofd en aan de hand voorhoofd te denken. Net zo denken als de wereld. Doen we dat eigenlijk ook? Als ik ook maar eens wat meer zou hebben. Als ik maar meer respect zou ondervinden. Als ik maar meer zou verdienen. Als mijn eigen ik maar geëerd wordt. En wat staat er dan bovenaan? De dienst des Heren. Of alle vermakelijkheden die er in deze tijd zijn te vinden in de wereld. Want denk er wel om, geliefde gemeente. Al kan de duivel dan de volken niet verleiden. En dat betekent ten diepste verloren doen gaan zonder dat er één uit die volkeren bekeerd wordt. Privépersonen kan hij wel verleiden. En we staan bloot aan zijn verleiding. Luisteren we nog steeds naar zijn influisteringen? Of mogen we luisteren naar de stem van God, naar de stem van de goede herder, omdat wij de stem van de Zoon van God gehoord hebben en die ze gehoord hebben zullen leven. En dat leven, dat is werkelijk leven tot eer van God. Denken als de wereld en doen als de wereld. En ze leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Dat is nou het echte leven. Onderdaan van Christus te zijn. En dat echte leven wordt hier nog bestreden, aangevallen is onvolkomen. Dat is nog zoveel wat tegen God en zijn woord ingaat. Dat oude bestaan is nog zo sterk. Maar als het sterven wordt, ook als de marteldood werkelijkheid wordt, dan wordt dat leven uit de ziel volmaakt. En zal al gedeeld mogen worden in de overwinning die Christus verworven heeft. Leven. Werkelijk leven. Niet alleen hier, maar wereldwijd. Naar Gods eigen woord en belofte. En daar gaan we van zingen. Uit de 87e psalm, het derde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 87e psalm. Maar, vers 5, de overigen der doden werden niet wederlevend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Levend worden, tot leven gewekt worden, de eerste opstanding. En daar gaat het ten diepste om, geliefde gemeente. Want we kunnen ons druk maken om de uitleg van bepaalde zaken in het boek Openbaring. Maar het gaat uiteindelijk hier om waar ik mee begon. Een onderdaan te zijn van Christus, die de grote overwinnaar is. Die zijn overwinning gestalte geeft in harten en levens van zondaren en zondaressen. De opstanding uit het geestelijke graf, waar we onszelf in gebracht hebben in Adam dood, in de zonden en de misdaden. Wat is dan rijk? Dat is dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven, echt leven. Ook andere mensen leven wel, maar ze leven niet echt. Iemand die nooit naar de kerk gaat, die leeft. Maar hij leeft niet echt. Hij leeft niet tot eer van God. En als we net zo denken en doen als de wereld, als we meedoen met de afgodendienst van deze tijd, leven we ook niet echt, geliefde gemeente. Dan staan we daar ook buiten. Het echte leven wordt gewerkt door de levensvorst. Daar wil de levensvorst om gebeden zijn. Heere, werk wonderen tot eer van uw naam. En weet je wie dan echt leefde? Lazarus en de rijke man leefden niet. Ja, hij leefde overdadig en bracht hem maar in de zonde. Elke dag genieten, elke dag feest. Dat ligt ons wel. Genieten in deze wereld. Uit het leven halen wat erin zit. Dat wordt vandaag volop aangeprezen. En zeker op een gepaste manier mag er genoten worden in aanbidding en verwondering van datgene wat Heere schenkt. Maar niet overmatig, niet buitensporig, niet op een zondige wijze. Ook in dat opzicht geldt matigheid. Dood in al dat genieten wat de ware vreugde niet schenkt. De ware vreugde, de echte vreugde, de diepste vreugde, wordt gekend in het dienen van de Heere. Wat je dan ook zou moeten missen. En waar je dan ook buiten zou moeten staan. Wat er ook gebeuren kan. Denk aan vervolging en verdrukking. Daniel, hij mocht dat ware genieten kennen. De Heere loven, tot eer van hem leven, denken en spreken. En hij ging daarmee door, ook toen hij in de leeuwenkuil geworpen zou worden. Hij bleef bidden tot de Heere, vasthouden aan datgene wat de Heere voorschrijft in zijn woord. En zo is nog geliefde gemeente, we lezen daarvan uit de geschiedenis, hoe de Heere zijn kinderen sterkte in tijd van vervolging en verdrukking. En hoe de Heere dat ook vandaag doet. En dat de ware vreugde voor zijn kinderen in de vervolging alleen in het dienen van hem is te vinden. Zalig en heilig is hij, vers 6, die deel heeft in de eerste opstanding. Die levend gemaakt is door God. Daarin ligt de zaligheid, direct al voor de ziel als het sterven wordt. En eenmaal ook naar het lichaam op de dag van de wederkomst. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Ook heilig, apart gezet van deze wereld. Het merk en veldteken van Christus dragend en dat ook in praktijk brengend. Door genade naar Gods vrijmacht. Door zijn almacht tot een onderdaan van hem gemaakt. En dat heeft de duivel niet kunnen tegenhouden. En weet u wat de duivel daarna ook niet kan? Hij kan het ook nooit meer afnemen. Want dat staat in het woord. En daar mag aan vastgehouden worden. Daar mag op gehoopt worden. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. De tweede dood, dat is de eeuwige dood. We zijn van onszelf dood, omdat we in Adam van God afgevallen zijn, de band met de God des levens hebben doorgesneden. En die dood in Adam brengt tot de eerste dood, zouden we kunnen zeggen, het lichamelijke sterven. En dat zal bij iedereen gebeuren die de dag van de wederkomst niet meemaakt. En de tweede dood, dat is de eeuwige rampzaligheid. Dat is geen vernietiging. Wie de Heere niet dient, zal ook zijn lichaam terugkrijgen. Aan het einde van dit leven inderdaad. Dan gaat de ziel naar de rampzaligheid. Gods woord spreekt daar duidelijk over. Maar dan zal het lichaam ook met de ziel verbonden worden, om ook naar het lichaam in de eeuwige rampzaligheid te gaan delen, de tweede dood. Maar Gods kinderen zal dat niet gebeuren. Het eeuwige leven zal hun deel zijn. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. Priesters, de Heere dienen. Je leven als een levend dankoffer aan hem offeren. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Dat is hier dan al werkelijkheid. Maar met vallen en opstaan, struikelen, strijd, duisternis, vaak door eigen schuld. Maar eenmaal zal dat voorbij zijn, volkomen zalig, volmaakt heilig, om als een heilige priester God en Christus te dienen. En dat voor eeuwig, naar ziel en lichaam beide. En zij zullen met hem als koningen heersen, 1000 jaren. Heersen, regeren. En op de dag van de wederkomst, ja, daar staat ook iets over in Gods woord. Dan zullen Gods kinderen ook een taak hebben. Denk aan dat zitten op de tronen, 1 Korinthe 6, vers 2, dan lezen we, weet ge niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En in 3 vers, weet ge niet dat wij de engelen oordelen zullen? Meehelpen met het oordeel te voltrekken aan mensen die altijd de duivel zijn blijven dienen en aan gevallen engelen. Geliefde gemeente, er leven misschien veel vragen over de uitleg van Openbaring 20 in het hart. Maar beantwoord u eens eerlijk deze vraag. Want daar gaat het toch ten diepste om. Aan welke kant sta ik? Sta ik nog aan de kant van de duivel, de Satan, de oude slang? Of sta ik aan de kant van Christus? Wee ons. Wanneer we ons bezighouden met vele vragen en we blijven ondertussen een onderdaan van de duivel, dan wacht de tweede dood, de eeuwige rampzaligheid. En dat gun ik helemaal niemand van u, echt niet. Daarom, geliefde gemeente, als u eerlijk moet zeggen, ik sta nog aan de verkeerde kant. Ik doe en ik denk nog als de wereld, ook al kom ik in de kerk. Bekeert u toch, bekeert u toch. Want waarom zoudt gij sterven? Val de Heere toch te voet. Smeek om ontferming. Dat het zo mag zijn als bij die tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. En hij ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Dat het mag zijn net als met die moordenaar, die van Gods wegen leden roepen vanuit de diepte der schuld en helwaardigheid. Gedenk mijner, wanneer in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan zal het ondervonden worden dat zondaren welkom zijn bij God en Christus. Dat ze nooit teruggezonden zullen worden. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En wat een zaligheid. Hier al als priester de drie enige God te mogen dienen. En als koning al te mogen strijden tegen de zonde, de duivel en de wereld. Dan wacht een rijke toekomst. Dan wacht de eeuwige zaligheid die levend gemaakt zijn door God. Wordt door hem van levensonderhoud voorzien. Krijgen voedsel op de doorreis door dit leven. Worden gesterkt en bemoedigd, gewaarschuwd ook. En uiteindelijk gezaligd. Zalig leven. Eeuwig leven naar ziel en lichaam, tot eer van God. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Gij gaf het ons dat we samen mochten zijn in uw huis. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in het hart. Gedenk in het verdere van deze dag. Geef dat we ook vanmiddag weer samen mogen komen in uw huis. Kon het zijn met heilbegeerte in het hart. In de overtuiging en de beleving dat de duivel gebonden is. Dat hij overwonnen is. Dat uw werk doorgaat met de beden om de voortgang van uw werk, ook in het midden van onze gemeente, zodat de smeking opklimt tot u, uw koninkrijk komen. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. We vragen dit alles uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte van de 72e psalm het 6e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn eer. Het 6e vers van psalm 72.
Thank you.
ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.